Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Marlies de Bats. Ze is geboren in Amsterdam, dochter van een politieman en werkte meer dan 25 jaar bij een grote dierenartsenpraktijk in Amsterdam-Zuid. Waar ze onder andere de gedragstherapeut voor honden, katten en konijnen was. Ze volgde verschillende opleidingen en ook tot kinologisch instructeur en kwam toen Betty Buitels tegen. Met haar heeft Marlies het concept Dutch Cell Dogs ontwikkeld. Ze heeft zelf twee asielhonden, Stoer en Dapper, twee katten, Pepernootje en Kilmausie, en een Andalusier, Quint. Je volgde die opleidingen voor gast, gedragstherapeut en kinologisch instructeur. Wat is dat precies?
Gedragstherapeut is echt een hele zware opleiding. En die moet verklaren wat de problemen zijn bij honden, katten en konijnen. Want het zijn drie verschillende opleidingen. En dan krijg je tools tijdens die opleiding om een dier zo goed mogelijk te helpen om met zijn probleemgedrag om te gaan. Dat wil niet zeggen dat je het totaal kan veranderen, maar je kan het begrijpbaar maken voor een eigenaar. Zodat je daar samen aan kan gaan werken hoe je zo'n dier het beste in de maatschappij kan houden. En dat geldt ook voor konijnen. Konijnen zijn het meest onderschatte dier wat je kan voorstellen. Super intelligent, worden graag in een groep gehouden, zitten vaak alleen achter in de tuin. Dus dat zijn allemaal dingen waar je opleidingen voor kan krijgen.
Waarom hebben sommige dieren dat zo hard nodig? Weet je, er werd altijd wel lacherig over gedaan, de psycholoog voor de dieren. Maar waarom hebben ze dat nodig?
Nou ja, ik denk dat iedereen weet, de maatschappij wordt harder aan alle kanten. Er wordt heel veel gevraagd van mensen, er wordt heel veel gevraagd van kinderen. Maar van dieren net zo goed. Ze moeten mee kunnen, ze moeten snel zijn, ze moeten lang kunnen wachten, een eigenaar heeft weinig tijd. Zeker in de coronaperiode waren de mensen natuurlijk, die haalden allemaal dieren uit het asiel, hadden er heel veel tijd voor. Maar na die coronaperiode moesten ze weer weg. Want er werd gewerkt en allemaal terug naar het asiel. Tuurlijk, ja. Of de verwachtingspatroon van een eigenaar is zo groot dat een dier daar helemaal niet aan kan voldoen. En dan krijg je problemen.
Goh, zo heb ik het nooit bekeken.
Ja.
Ik ging naar de website. Oh, ze hebben zo'n mooie website. Ga maar even noemen. Dutch Cell Dogs. En dat vindt u misschien een moeilijk woord. Maar Dutch is net als Nederlands. Hè? D-U-T-C-H. En cell is met twee L'en. En dan is het dogs. Dat is honden.nl. En op Google vindt u hem al onder Cell Dogs. Daar komen ze ook allemaal naar boven. Ik heb het volgende gelezen. Met onze programma's brengen we werelden samen. We koppelen gedetineerden, jeugddelinquenten, tbs-patiënten en verslaafden aan asielhonden. En zo zorgen we dat de deelnemers het beste in elkaar naar boven halen. Wat dreef je om deze stichting te beginnen?
Nou, de naam Cell Dogs is niet zomaar gekozen. In Amerika heb je Cell Dogs. En daar gaan asielhonden gaan bij gedetineerden op cel. En die blijven daar 2 weken, soms langer. En die worden daar getraind. Dus dat concept had ik bekeken. Alleen het risico is groot dat er ongelukken gebeuren. Want ze zitten dag en nacht bij elkaar. En er wordt veel met correcties gewerkt. Dus toen dacht ik, als je zoiets wil ontwerpen.
Wat bedoel je ermee, correcties?
Gewoon slaan.
Oh!
Er wordt gecorrigeerd. Er wordt gewoon, als een hond niet luistert, een ruk aan de riem. Een tik. Dat soort dingen. Kijk maar naar Cesar Millan. Die corrigeert ook behoorlijk. En dat concept in Amerika is dat is iets wat wij absoluut niet zoeken. Het wil niet zeggen dat ze dat overal daar doen. Alleen, je krijgt een hond en je zit daar 24 uur, zit je daarmee vast. Mm. En er komt 2 keer in de week een vrijwilliger langs om je te vertellen hoe je dat dier moet helpen of moet trainen. Dus er gebeuren nog wel eens ongelukken. Dus we hebben gezegd, als we dat in Nederland willen ontwikkelen, dan zorgen we dat we er altijd bij zijn. En dan gaan we zorgen dat we de honden vanuit het asiel naar een gevangenis brengen en weer terughalen. Zodat ze gewoon 2 keer in de week 1,5 uur getraind worden onder deskundige leiding. Zodat het voor gedetineerden veilig is en ook voor de honden. Want voor beide moet het een veilig concept worden.
Welke eigenschappen moet een hond hebben om in aanmerking te komen voor een training?
Hij moet een staart hebben.
Ja.
En er moet bloed doorheen stromen. En voor de rest maakt het helemaal niets uit. Het enige wat wij wel heel duidelijk willen, is dat hij voer kan aannemen. Want we belonen. We belonen alles wat die hond goed doet, krijgt hij een beloning voor. Dus hij moet wel willen eten. Dus het eerste wat we bij een asielhond doen, is we testen hem. Wil die voer aanpakken? Wil die voer aanpakken, dan mag hij in het programma.
Hij mag... Waarom is dat zo vreemd? Je zou toch zeggen dat een hond dat altijd wel lekker vindt?
Nee, er zijn ook honden die dat niet als eerste als beloning zien. En wat we nu heel veel zien met buitenlandse honden, sommige honden zijn zo bang dat ze absoluut niks aanpakken.
Oh ja, dat is een heel ander, het wantrouwen. Hè?
Het wantrouwen. Ja. En dan, ja, dan, we kunnen ze helpen, maar dan duurt het gewoon veel langer. Dus in de eerste instantie zoeken we honden. Als je voer wil aannemen, dan kun je erin. Vertoon je heel veel agressie naar andere honden, dan moeten we dat ook goed bespreken. Ze kunnen in het programma, maar dan moeten we wel veiligheidsmaatregelen treffen. Tonen ze agressie naar mensen, dan gaan ze niet in het programma. Want we trainen huishonden. We willen honden voor gezinnen klaarmaken.
En hoe worden de tijdelijke baasjes geselecteerd? Want ik neem aan dat daar ook nog wel wat bij komt kijken.
Nee, dat is het mooiste stuk van Dutch Sheldogs. Als we weten dat een gevangenis wil gaan trainen, ja, dan ontstaat er min of meer
een opstootje. Je begint al helemaal te stralen.
Ja, dat is echt het mooiste stuk. Want dan krijg je dus, er mogen maar 6 mensen in. Dus ze gaan brieven schrijven, motivatiebrieven waarom ze erin willen. Dat doen we bewust, want ook voor hun is het resocialisatie belangrijk. Dus schrijf maar een sollicitatiebrief en prijs jezelf aan. Nou, dan komen er 6 uit. En dan zitten we net zoals wij hier zitten aan een ronde tafel. Dan gaan we daar met 6 man tegelijk zitten. Neem ik mijn eigen hond mee. En die laat ik rondlopen. Ja. En dan gaan we koffie drinken. En dan ga ik uitleggen wat het programma inhoudt. En ondertussen hou ik ze in de gaten. Hoe beweeg je? Kijk je steeds naar buiten? Ben je afgeleid? Wil je die hond aaien? Vind je die hond eng? Al die kleine stukjes, die zijn we aan het verzamelen in 1 uur. Dat we ze spreken. En dan gaan we naar het asiel en dan krijgen we te horen, oké, we hebben 8, 9 honden waar die dringend hulp nodig hebben. En dan gaan we de match maken. Welke hond haalt het beste uit iemand en iemand het beste uit die hond? En nog meer dan ze verwachten.
Hoe doe je dat dan?
Ja, dat is het geheim van Dutch Sheldogs. Dat is echt het geheim. Dat is vingerspitsengevoel, dat is zo magisch. En elke gevangenis vraagt, zet het op papier, want we willen weten hoe jullie het doen. Want de combinaties zijn altijd fantastisch. Maar dat is het gevoel wat je moet hebben. Je kan naar een jongen kijken en je kan bijna de eenzaamheid voelen. En je kan bijna het verdriet voelen. En dan denk je, oké, wat voor een hond zet ik daar tegenover? Zet ik daar ook een hond tegenover die depressief is, zodat ze samen kunnen opreizen uit de ellende? Of zet je daar een vreselijke vrolijke hond tegenover die hem eruit trekt?
Die kan lachen.
Ja. En dat is de magie. Dat is echt een stukje. Ja, dat hebben we. We zijn nu 15 jaar bezig. Dat is het allerleukste wat je kan hebben. Want dan zie je dus in 1 keer die klik komen. En ook honden die bijvoorbeeld gestopt zijn met leren. Die niks meer willen. We hebben het meest schokkende vond ik 1,5 jaar geleden. Gingen we naar het asiel in Amsterdam. Omdat we dus hier in Heerlijkerwaard, in de PJ Heerlijkerwaard ook trainen. En toen zouden we honden gaan bekijken. En die stonden op 1 hond stond op een veldje. Dus daar gingen we naartoe. En we staan die hond te bekijken. En toen zag ik pas een soort zwarte vlek in een hoekje van het veld staan. En het was een hond. En die was 12 jaar oud. Zijn eigenaar was overleden. Hij had afscheid mogen nemen in het ziekenhuis van die eigenaar. En sindsdien wilde hij niks meer. Dus hij stond in een hoekje. Gewoon alsof hij er niet meer was. Nergens meer op reagerend. En echt zo triest. En toen zeiden we, maar wat nou als we hem meenemen? En toen hebben we dat gedaan en toen hebben we hem gekoppeld aan iemand die zelf ook zwaar depressief was.
Ach.
En toen dachten we van, als er 1 het is die het begrijpt, moet die man het zijn. Hoe je eruit kan komen uit dat diepe gat. En dat is echt een fantastische combinatie geworden. Die hond was vreselijk dik, omdat hij alleen maar uit... Ja, dan ga je zitten eten en dan ga je voor de rest niet meer bewegen. Hij is 12 kilo afgevallen tijdens de trainingen. En hij is bij een fantastisch gezin geplaatst. Maar die hond, je zag hem opbloeien, maar die keek gewoon dwars door je heen. Die wilde gewoon niet meer leven. Ach. En als je dan koppelt aan iemand, ja, die dat begrijpt, dan krijgt die man ook iets van, wacht even, als jij het kan, als jij eruit kan komen, dan kan ik het dus ook.
Dat was samenwerking, hè?
Ja, dat is samenwerking.
Wat leuk. En wat doen jullie dan met man en hond? Want waar ik ook zo nieuwsgierig naar ben, jullie bepalen natuurlijk even, hè? Jullie kijken de honden aan, jullie kijken de mensen aan. Maar dan komt de eerste confrontatie. Hoe gaat dat?
Ja, daar heb ik nog eens altijd elke keer spanning over. Elke keer als we die bus vol honden hebben en we gaan naar de gevangenis. Wat we doen is, we trainen honden om in een gezin te kunnen. En dat betekent tegenwoordig, met de huidige maatschappij, is hoe passen ze zich aan. Dus voor ons hoeft een hond niet te zitten en af en lig. Nee, de hond moet leren mensen te vertrouwen. En als hij het spannend vindt, dat hij naar een eigenaar kan kijken of naar een trainer. Dus als de honden...
Toch weer dat vertrouwen, hè?
Het vertrouwen, alles draait om vertrouwen. Ja. Want we krijgen natuurlijk honden, niet de standaard honden die je ziet als je naar een asiel gaat. Dit zijn de honden achter de schermen. Dit zijn de mishandelden. Dit zijn de honden die in beslag genomen zijn door justitie. Dit zijn honden die zwaar mishandeld zijn. Dit zijn honden die achtergelaten zijn in huizen en 2 weken later pas gevonden. We hebben een hond die is neergeschoten. We hebben een hond gehad die in brand gestoken was. Alles hebben we gehad. Alles. Dus dat zijn honden die ondanks alles toch kunnen herstellen. En dat vind ik het knappe, want dat is de boodschap die ze meegeven. Hoe erg het leven ook is, je kan verder. En dat geven ze mee. Nou, en dan staan we daar en we leggen uit wat er met de honden aan de hand is. En dan gaan de hokken open en dan komen de honden eruit. En we leggen ook heel duidelijk uit waarom iemand een hond krijgt. Want al die jongens gillen, geef mij maar een Amerikaanse Stafford of iets groots. En niks kleins, want dat krijg je natuurlijk ook. Ja. Maar de kleinste honden, die hebben vaak het zwaarst. En die zijn vaak de grootste bijters. Je wil niet weten hoeveel chihuahuas in het asiel zitten. En niemand wil een chihuahua, tenminste die kerels niet. Maar het zijn echt wel echte honden die ook geholpen moeten worden. Dus we moeten goed uitleggen waarom ze bepaalde honden krijgen. En dan zeggen we, ga maar lopen, ga maar voelen. Neem hem aan de riem en ga maar eens kijken hoe je hem vindt. En als hij naar je kijkt, beloon hem met een snoepje. En dat is het.
Zo eenvoudig is het.
Zo eenvoudig is het.
En dan kiezen ze elkaar.
Ja, en sommige honden die hier worden voorgelezen. Sommige honden zijn zo bang, die komen het programma in en die durven nog niks en die kijken rond en die vinden het doodeng. Nou, ga maar op een krukje zitten en ga voorlezen. We hebben nu iemand die uit Harry Potter voorleest.
Ach.
En die hond die ligt naast hem in het zonnetje en die begint eindelijk te ontspannen. En als dat over een paar lessen, als hij sterk genoeg is, dan gaan ze beginnen.
En wat gaan ze dan doen? Maar is er ook wel eens een keer zoiets... De gedetineerde komt naar buiten. Die honden staan daar. En er komt een hond spontaan op hem af.
Nee, dat is niet zo.
Dat gebeurt niet.
Nee, dat kan niet. Dat voorkomen we. Want wij halen de hond uit de auto. En we geven hem welke die krijgt.
Oké.
Want asielhonden weten ook niet waar ze zijn. Dus die kunnen willekeurig op iemand afrennen. Maar dat wil niet zeggen dat dat gelijk de goede combinatie is. Nee, wij pakken ze uit de auto en we geven ze aan de jongen.
Zit er een heel verhaal achter?
Ja.
Aan beide zijden?
Aan beide zijden. Ja. En de eerste training die we ooit gedaan hebben was in Vught. En daar haalde ik een hond uit de auto en ik gaf hem aan iemand en die begon spontaan te huilen.
Ach.
En toen dacht ik ook, ja, dit is veel meer dan honden trainen. Dit heeft een enorm impact, ook binnen gevangenissen.
Ja.
En we zijn nu 1500 honden verder. En je ziet het gewoon. Je ziet het verschil. En 1500 gezinnen hebben nu ook een veilige hond gekregen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Het is ook de derde kant die meewerkt.
En wat houdt die training dan precies in? Want ze beginnen als 2 vreemden. Volkomen vreemden.
Ja.
Jullie denken dat die 2 bij elkaar passen?
We weten het. We weten het 100% zeker. Ja, je voelt het gewoon. Je voelt gewoon de connectie. En die jongens, de meesten herkennen het.
Ja.
In Heergewaard zijn jongen die na de eerste training, want aan het eind van zo'n training gaan ze altijd even rustig in het gras zitten of op een krukje. En toen zei hij, ik zit te huilen, maar ik weet niet waarom.
Ach ja, dat is mooi.
Ja, ja. Hij zei, ik moet gewoon spontaan huilen. En die hond die zat heel rustig naast hem. En dan weet je gewoon, het is goed. Maar wat we eigenlijk, je mag het bijna geen training meer noemen. Wat we doen is socialiseren. Wat we willen is dat die honden mensen vertrouwen. Dat die mannen of vrouwen ook weer mensen gaan vertrouwen. Ook hun pansen laten vallen. En dat ze samen gaan werken. En veel asielhonden zijn erg stijf, omdat ze lang in een hok zitten. En die hebben best wel gezondheidsproblemen. Dus wat we doen is heel veel behendigheid. Rustig opbouwen van allerlei sportieve dingen, zodat hun spieren weer ontspannen. En dat ze ook weer gespierd worden. En leuke spelletjes, speurspelletjes. Van alles doen we om die honden weer te activeren. Om ze weer te leren om te leren. Zodat een nieuwe eigenaar zo'n hond gelijk mee kan nemen naar een hondenschool of een leuke sport. Zodat zo'n hond daar open voor staat en niets eng meer vindt.
Het is dus dat wantrouwen wat jullie te lijf gaan.
Ja, van beide kanten.
En dat is... Maar stel nou voor dat er... Het is slecht weer, je kan niet naar buiten. Hoe doen jullie dat dan?
Betty, met degene met wie ik train, die zei gisteren heel toevallig. Toen werden we ook gevraagd, wat doen jullie met regen? Toen zei ze, elk weer is Dutch Celldogs weer. En dat is het ook, want we trainen buiten op luchtplaatsen. Dus ook al is het gietend van de regen, ze staan er. Ja. En ze krijgen een regenpak aan, eventueel. Maar de regel is heel duidelijk binnen Dutch Celldogs. Je gaat 8 weken in het programma. Je mag 2 keer in de week een hond trainen. Dat wordt jouw hond, want je geeft hem een eigen naam. Want in het asiel is het vaak de naam waarmee die mishandeld is of wat dan ook daar naartoe gebracht. Dus je geeft hem een naam. Dus het wordt jouw hond, die 8 weken. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Dus als je niet komt opdagen omdat je denkt het regent of ik zit niet goed in mijn vel, dan ga je eruit het programma en je hond ook. Die hond gaat terug naar het asiel.
Oh, daar zijn jullie wel heel streng in, hè?
Ja. Het is niet vrijblijvend. Het is geen AI-programma. Die honden moeten leren mensen te vertrouwen. En dat kan alleen als die mens er is. En als die af en toe komt en af en toe niet, waar blijft het vertrouwen dan?
Ja.
Dus de commitment moet er zijn. En ook al is het, stormt het en ook al is het verschrikkelijk weer, het gaat door. Behalve als het onweert, dan gaan we naar binnen.
Ja, dan kunnen de honden bang voor worden natuurlijk,
ja,
hè?
Ja.
Wat is het effect op de gedetineerden die 8 weken met een hond hebben getraind?
Ja, ik vind het al nog steeds na 15 jaar schitterend om te zien. Het is alleen, het is een fantastisch programma. Het werkt. Het breekt een schil open van iemand die al heel lang gesloten is. Maar die honden gaan ook weer weg.
Ja, dat heb ik ook aan zitten denken.
Ja.
Toen ik aan het zoeken en aan het lezen was, toen dacht ik, ja, maar er is een einde. Dat lijkt me toch zo hard.
Ja, het is hard. Het is echt een rouwproces.
Ja.
Maar houden van is ook loslaten. En dat is ook een ding wat ze moeten leren. En we werken eraan. Hè. Het is niet zo dat je 8 weken lang niet hoort waar die hond voor getraind wordt. Als je bijvoorbeeld een jonge hond hebt die continu opspringt tegen je, dan zijn we dat aan het trainen om niet te op te springen. Want ook al vindt die jongen dat misschien leuk, ik zeg, denk eraan, hij gaat naar een gezin. Stel dat die kinderen omver loopt. Stel dat hij allemaal dat soort rare dingen gaat doen in huis. Dat vindt niemand fijn. Dus ze horen elke week waarvoor ze trainen. Ze houden een dagboek bij. In dat dagboek schrijven ze precies wat die hond geleerd heeft, want dat gaat naar de nieuwe eigenaar. Dus er komen ook verhalen naar die nieuwe eigenaar van, ik hoop dat jullie veel met hem gaan wandelen. Ik hoop dat hij dit gaat doen en dit is zijn favoriete speeltje en hier wil hij graag geaaid worden. Ja. En dat dagboek, dat krijgt een nieuwe eigenaar. En in ruil daarvoor vragen wij een foto en een briefje van hoe is het met hem. En dat gaat door naar die jongen terug. Dus hij weet altijd waar die hond blijft.
Okay.
Niet waar precies natuurlijk, want dat is niet belangrijk. Maar hij weet wel dat de hond goed terechtgekomen is en dat hij het goed heeft. En daar krijgen ze dus ook foto's van. Dus dan zie je hem ergens in een bos rondrennen of bij het strand. We hadden laatst een hond die lag op een enorm jacht. Op de voorkant, die jongens zijn mijn hemel. Maar dat is, dus we maken het wel rond de cirkel.
Maar ze zien hem nooit meer terug, die hond?
Nee.
Oh, vind ik ook wel heel zielig.
Van de 1500 honden zijn er 3 bij een jongen terechtgekomen. Bij een oud trainer. Want je krijgt natuurlijk jongens die vastzitten.
Ja.
Die werken van kort gestraft tot levenslang.
Ja.
Maar er zijn 3 jongens die op tijd vrijkwamen. En hun hond hebben gehaald.
Dat is leuk.
Dat is echt fantastisch, ja. En 1 jongen, dat was een enorme verrassing. Die had ADHD, had van alles. En toen we hem spraken, kon hij nog ineens op een kruk zitten. Want hij sprong alle kanten op. Hij zei, ik ben niet te houden. En toen dachten we, wat voor godsnaam zet je daar zo'n hond tegenover? En toen kwamen we in het asiel een jonge hond tegen die nog erger was. Die echt alleen maar in het asiel tegen de muur aan stond te bonken. En toen dachten we, als we 2 zo naast elkaar zetten, dan gaat die jongen leren hoe ontzettend irritant dat is als je zoveel beweegt en niet luistert. Maar wat hij eigenlijk zelf doet, gaat hij nu tegenkomen. Dat gaat spiegelen. En toen zei hij ook, hij zei, dit is nog erger dan dat ik ben. Hoe kunnen jullie binnen de instelling met mij overweg? Dat zei hij ook tegen de behandelaars. En toen zei hij, hij mocht een naam verzinnen. En toen zei hij, het wordt mellow.
Ach.
Want dat wordt mijn doel. Binnen 8 weken wil ik een mellow krijgen. En toen, zijn moeder die nam contact met ons op. Ze zei van, dit moet een oplossing zijn voor mijn zoon. Ik ga hem halen. En die kreeg die dus inderdaad als verrassing, kreeg die, want hij kwam 3 weken later vrij. Toen was Mello in huis. Dus dat was natuurlijk.
Oh.
Ja. En dat gaat heel goed. Daar hebben we nog contact mee en dat gaat fantastisch.
En Mello, moeten we even uitleggen, dat is zacht.
Zacht.
Ja. Dus zacht. Echt het
rustig. Slom. Heel langzaam.
Beetje sloom.
Ja. Hij bewoog ook. Die jongen die ging ook steeds langzamer bewegen, omdat die hond zo snel bewoog.
Oh ja.
Dus hij ging bijna in slow motion ging die bewegen. En daardoor remde hij die hond, maar zichzelf ook enorm.
Hij gaf de hond een voorbeeld. Ja.
Ja.
Ik weet niet of je dat uit zoveel tijd kunt zeggen, maar heb jij een favoriete ervaring? Dat je zegt van nou, daar heb ik het voor gedaan en dat kom ik nog steeds tegen.
Nee, eigenlijk eerlijk, bij elke training, bij elk trainingsblok wat we doen, zitten momenten bij dat je denkt, yes, dan voel je dat gouden draadje gaan. Dat is in elke training. Er is nog nooit een training geweest van 8 weken lang waarvan je denkt, nou, ik ben blij dat het klaar is. Je ziet al die kleine momenten. De eerste keer dat een hond een poot durft te geven aan iemand. Of zijn kop tegen iemand aanlegt. Dat zijn gouden momenten. Het zijn allemaal van die hele kleine dingen. Maar dat zie je overal.
En die honden, je hebt het nou over de honden in de achterkamertjes. Ja. Van het asiel. Maar die zijn natuurlijk helemaal niet voorbereid om goed contact te hebben met mensen.
Nee, helemaal niet.
Hmm.
En ook bang. We krijgen natuurlijk ook veel buitenlandse honden op het moment. En die zijn ontzettend bang. Dus dat betekent dat alles rustig moet gaan. Alles moet relaxed gaan. Ze krijgen tuigjes om, zodat ze niet kunnen ontsnappen. Want uit halsbanden zijn ze vaak weg. En het enige voordeel is, waar we trainen, is een luchtplaats die blijft hetzelfde. Dus die blijft 8 weken hetzelfde. Dus dat is voor hun voorspelbaar. Dus de bus, ze krijgen een vast plekje in de bus. En dat wordt een vast dekentje, dus dat is hun plekje. Hun geurtje, alles is hetzelfde. En dan merk je dat de eerste 2 keer is het een kabaal van je welste in die bus.
Ja.
En daarna merk je aan het eind van de training dat ze allemaal slapen. En dan hoor je ze
op hun eigen plaatsje.
Ja, dan hoor je ze zacht gesnurk. Ja. En af en toe zeg ik van, zullen we nog een extra rondje rijden? Want dan hebben ze nog even wat rust voordat ze weer die hectiek van een asiel ingaan. Hè?
Geweldig.
Ja.
Oh, we moeten het over iets heel belangrijks hebben. Ik zag dat je een celdog kan adopteren.
Ja.
Hoe werkt dat?
Nou, wat we proberen te doen, want we zijn een hele kleine stichting en we zijn afhankelijk van een heel groot deel afhankelijk van donateurs. De gevangenissen betalen een gedeelte van de training, maar voor 6 man is het niet te doen om een hele training betaald te krijgen binnen een instelling. Want ze zeggen, ja, we zitten met 600 man, dus het blijft beperkt. Dus we zoeken altijd donateurs. Maar we hebben nu ook een concept dat je ook kan besluiten, bijvoorbeeld om een hond te adopteren. Om te zeggen van, ik wil een bepaald bedrag voor een hond geven.
En noem eens een bedrag.
Ja, het wisselt. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor een bedrag je gaat doen. Het mooiste is natuurlijk als je een hele training zou kunnen doen. En dat zou je zo rond de €500 kwijt zijn.
Ja.
Maar dat zijn ook bedrijven die dat doen. Maar elk bedrag is goed. En je kan al vanaf €3 kan je donateur worden per maand.
Ja.
En dan help je ons fantastisch. Want hoe meer donateurs we hebben, hoe meer trainingen we kunnen geven.
10 dubbeltjes is ook een gulden, zeiden ze vroeger.
Ja.
Ik ga me opgeven.
Ja.
Dutch Cell Dogs.
Klopt.
Ga zeker even kijken. En als u dan kijkt, ziet u ongetwijfeld Marlies op de filmpjes terug. En Betty.
Ja.
2 helden in mijn ogen. En ik vond het ontzettend leuk dat je er was. En heel veel succes.
Heel graag gedaan.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende Cultuurburen.